Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij weer een podcast van Kind en Scheiding. Vandaag een podcast over verschillende theorieën. Er is mij enkele weken geleden gevraagd of ik een keer een podcast kan opnemen waar theorieën aan bod komen, zoals de cognitieve theorie van Piaget, omdat die wat vaker is genoemd, maar bijvoorbeeld ook de systeemtheorie van Bronfenbrenner en de identiteitsontwikkelingstheorie van Erik Erikson. Wat ik vandaag ga doen, is dat ik jullie mee ga nemen aan de hand van de ontwikkeling van kinderen en daar verschillende theorieën aan bod laat komen. En binnen die theorieën zal ik wat voorbeelden noemen om wat concreter te maken wat de theorieën te bieden hebben. Allereerst, als we kijken naar de ontwikkeling van kinderen, is het mooi om de ontwikkelingslijn eens even te doorlopen. Want waar spreken we nou over? We hebben het in de ontwikkelingspsychologie eigenlijk over verschillende fases. En dan kun je allereerst denken aan de babyperiode. En de babyperiode loopt gemiddeld van 0 tot 1 jaar. En na 1 jaar spreken we eigenlijk over peuters. En een belangrijke mijlpaal in het eerste jaar van kinderen is het opbouwen van een hechtingsrelatie. Want daar wordt de basis gelegd van de hechting. Hechting kan je hele leven doorlopen en ook als er een hechtingsbreuk is ontstaan, kan deze weer opgebouwd worden. En ik kom straks nog even terug op de hechtingstheorie. De peuterperiode die loopt van 1 tot 3 jaar. En een belangrijke mijlpaal in deze periode is dat het kind door te gaan leren lopen, door spraak- en taalontwikkeling, steeds autonomer wordt. En ook zijn eigen ik meer centraal komt te staan. De mooie peuterpubertijdsfase. En wat het mooie in deze periode is dat kinderen eigenlijk al vanaf de babyperiode klanken kunnen herkennen, in de buik al. Het fonetische stuk. En wat daarna gebeurt bij de spraaktaal is dat we eigenlijk zeggen, kinderen leren te spreken door te beginnen met luisteren. En in de peuterperiode zie je ook echt een toename in het taalgebruik van kinderen en in het gebruik van woorden. Allereerst één woord, hè, waar het woord bal kan betekenen. Pak de bal, ik zie een bal, ik wil de bal. En naarmate ze 2 jaar en ouder worden, kunnen ze ook echt 2 woorden en soms al hele zinnen maken. Dan kom je bij de kleuterperiode. En de kleuterperiode is de periode van 4 tot 6 jaar. En in die kleuterperiode zie je ook echt een toename in ook weer spraaktaal, maar ook in het omgaan met anderen. He, dus het systeem rondom kinderen neemt toe. Ze gaan met andere kinderen spelen. Ze spelen vaak nog naast elkaar. Kunnen al wat fantasiespellen inzetten. En ze gaan naar school. En dat is een hele belangrijke periode. En de schoolperiode is eigenlijk de periode van 6 tot 12 jaar. Hè, dus de lagere schoolperiode. En daar staat vooral de cognitie centraal. Het leren denken, het leren taal goed te gebruiken. Dus het grammaticale stuk, maar ook het praktische stuk van de taal. Om uiteindelijk je cognitie verder op te bouwen. En in dat stuk kom ik straks ook even op het cognitieve model en de cognitieve theorie. En dan vanaf 12 jaar en ouder ga je eigenlijk richting de adolescentie. En daar is de puberteit een belangrijke fase in. En in deze fase staat ook de identiteitsontwikkeling centraal. Hier is de theorie van Erik Erikson een mooi om aan te halen. Nou, als we even teruggaan naar een aantal theorieën. Dus de hechtingstheorie, waar Bowlby natuurlijk een hele belangrijke grondlegger is van de theorie van hechting. En hechting gaat eigenlijk over de drang naar nabijheid en daarnaast de wens om te gaan exploreren. En Bowlby gaf eigenlijk ook aan dat in de eerste weken een kindje eigenlijk nog geen hechting heeft. Die kan wat lachen, wat brabbelen, wat huilen, wat geluidjes maken. En dat doet hij nog in die zin nog niet specifiek naar iemand. En na die periode begint een kind zich te hechten aan een belangrijk hechtingsfiguur. En dan begint hij ook echt te herkennen van die hoort bij mij en dat gevoel te hebben. Dus die hechting. En in de fase van rond een beetje 7 maanden zie je veel kinderen die eenkennigheid krijgen. En die eigenlijk vreemde angst of scheidingsangst kunnen ervaren. Omdat ze ineens gaan ervaren, hé, de persoon kan ook weggaan, maar nog geen objectpermanentie hebben. En dat kun je uitleggen als dat een kind snapt dat als bepaalde voorwerpen er niet meer zijn, dat ze er eigenlijk toch zijn. En dat heeft weer met het cognitieve proces van kinderen te maken. Dat is in een latere fase dat gaat ontstaan, ergens tussen de 8 en 12 maanden. En dus die vreemde angst en die scheidingsangst, die is niet vreemd voor kinderen, dat hoort er eigenlijk bij, dat ze die eenkennigheid hebben. En ze hebben een aantal basishechtingsfiguren en dan kun je denken aan hè, papa en mama, een opa en oma en misschien iemand van de opvang. En dan is het ook heel belangrijk dat de opvang goed kan aansluiten bij kinderen en dat ze ook een vaste begeleider hebben waar ze zich bekend bij voelen. En zoals Margriet Noot eigenlijk ook heel mooi in de hechtingspodcast nummer 5 van onze podcast aangaf, is dat het ook belangrijk is dat hechting met anderen via de hechtingsfiguren gaan. He, dus dat je eigenlijk een introductie doet van het kind bij iemand anders om diegene welkom te heten en in jouw hechtingskring te laten landen en dat voor een kind ook veilig voelt. En dat is niet alleen in die jonge leeftijdsfase, dat kan ook in een latere leeftijdsfase zijn. Als kinderen daar meer gevoelig voor zijn, dat het fijn is dat jij als ouder de introductie doet, laat zien aan een kind, deze persoon is oké, ik omarm deze ouder, deze andere opvangbegeleider en die mag jij ook welkom heten. Dus de hechtingsrelatie is daar een hele belangrijke voor. Nou, dan zie je dat op een gegeven moment het interne werkmodel van een kind gaat bevestigen van hé, ik weet dat deze mensen erbij horen en dat die hechting meer gaat uitbreiden, er meer personen bij komen en dat je een hechtingskring gaat vormen. En zeker als je naar school gaat, hè, dan is niet alleen maar de ouders en de opvang, maar krijg je ook de hele schoolomgeving erbij. En nieuwe vriendjes, vriendinnetjes, ouders van kinderen en breid jouw hechtingskring uit. Nou, een mooie theorie die hier ook bij past is de theorie van Mary Ainsworth. En dat is de vreemde situatie die zij heel mooi heeft uitgelegd. Waarbij kinderen eigenlijk getoetst werd met kinderen. Hè, als je in een ruimte zit en de ouder zit in die ruimte en er komt een vreemd iemand bij. Hoe reageert het kind op deze vreemde? En stel dat de ouder dan weggaat. Hoe reageert het kind dan op deze vreemde? Gaat hij eigenlijk zoeken naar zijn ouder? Reageert hij niet? Reageert hij wel? En op basis van dat onderzoek wat toen is gedaan, zijn een aantal hechtingsvormen naar voren gekomen. En allereerst heb je de veilige hechting. De veilige hechting betekent dat een ouder ook responsief en sensitief op een kind reageert. En dat een kind zich veilig voelt bij die ouder, die krijgt de aandacht, de liefde, de geborgenheid, wordt gezien door een ouder en heeft daarnaast ook de behoefte om de wereld te gaan exploreren. Dus die voelt, hé, ik kan stapjes de wereld inzetten en de ouder steunt mij, borgt mij, is vlakbij en ik voel dat oké is. Daarnaast heb je de onveilige hechting. En de onveilige hechting kun je ook weer onderverdelen in 3 soorten. En daar zie je de vermijdende hechtingstijl. En dat betekent eigenlijk dat een ouder consequent niet sensitief of niet responsief reageert op een kind. En dat betekent dat een kind niet de liefde, de aandacht en geborgenheid voelt, niet de steun voelt, niet voelt ik kan op jou bouwen of vertrouwen. En daardoor een vermijdende hechtingstijl ontwikkelt. Het kind gaat veel exploreren en gaat weinig de geborgenheid zoeken. En zal bij steun ook niet de steun bij een ouder gaan zoeken. De vermijdende hechtingstijl. Dan heb je de angstig-ambivalente hechtingstijl. En daar zie je dan dat een ouder de ene keer wel responsief en sensitief reageert en de andere keer niet. En dat is heel verwarrend voor een kind. Dus een kind gaat aan de ene kant de geborgenheid heel erg willen opzoeken en aandacht vragen. En aan de andere kant kan het een ouder weer afweren en zich terugtrekken van een ouder. Dus de ambivalente hechtingstijl. En dan heb je nog de gedesorganiseerde hechtingstijl. Dit zijn vaak kinderen die angstige situaties en traumatische situaties hebben meegemaakt met ouders, waar bijvoorbeeld geweld of mishandeling, verwaarlozing kan plaatsvinden. De gedesorganiseerde hechtingstijl. En wat daarbij belangrijk is, wat wij ook in ons werk als kindbehartiger doen, is dat we ook onderzoeken waar komt de ouder zelf vandaan? Wat maakt dat het kind niet alleen maar een bepaalde hechtingstijl heeft, maar waar komt het bij de ouder ook vandaan? En daar kun je naar het werkmodel van de ouder kijken. Heeft de ouder een autonoom veilige hechtingstijl? Is die zelf veilig gehecht? Heeft goede relaties met mensen om zich heen, met zijn ouders, met grootouders? een goed sociaal netwerk en kan die contact maken? Of speelt daar ook een onveilig werkmodel? En daar kan bijvoorbeeld trauma spelen. Daar kan ook een vermijding spelen waar je eigenlijk oppervlakkig en niet over je jeugd wil praten en het weg wil houden. Dus ook dat is belangrijk, omdat dat generationeel allemaal met elkaar te maken heeft. Dit stukje even over de hechtingstheorie. Een basis in ons werk om echt te kijken wat voor hechtingstijl heeft het kind, hoe is de relatie ouder-kind, het sensitief-responsief reageren, welke grenzen krijgt het kind, welke ruimte krijgt het kind, hoe wordt er geluisterd naar het kind, hoe krijgt het kind ruimte om zichzelf te exploreren en zichzelf te onderzoeken en ook de relatie met iedere ouder in stand te houden, omdat het in scheidingssituaties natuurlijk het nodige vraagt. Het kan zijn dat een kind heel erg gericht is op één ouder en een sterke hechtingsband voelt met die ouder. En dat met de andere ouder dat daar of een breuk is ontstaan, dan wel de hechtingsrelatie nog versterkt mag worden. En dat is ook belangrijk om ouders daarin te helpen. Hoe kan ik mijn kind aan de ene kant zorgen, de ouder waar de breuk is of waar iets versterkt moet worden. Hoe kan ik leren aan te sluiten bij mijn kind? Hoe kan ik de hechtingsrelatie opbouwen? En er zijn twee dingen bijvoorbeeld heel mooi. Hoe haal je een kind op? Het ophalen van een kind, het welkom heten, het op een heel laag niveau contact maken met een kind, complimenten geven, niet te veel vragen stellen, het kind zien voor wat hij is en ook aansluiten bij de interesses van een kind. En aan de andere kant, als een ouder een sterke hechtingsrelatie heeft, maar ook daarin het kind wat meer ruimte mag geven om te exploreren en ook de kans mag geven om de relatie met de andere ouder te onderzoeken. Hoe kan je het kind dan bekrachtigen? Hoe kan je het kind bekrachtigen in de exploratiedrang? Om aan te geven, ik ben hier en jij mag jouw ruimte zoeken. Jij hoeft niet voor mij te zorgen, ik zorg voor mijzelf. En op het moment dat jij bij die andere ouder bent, overbrug ik de relatie met jou. En dat betekent, als op het moment dat jij weg bent, ben ik mijn eigen ding aan het doen. En als jij terugkomt, pakken we op waar we zijn gebleven. Jij hoeft niet voor mij te zorgen. Jij mag bij de andere ouder zijn en onderzoeken wat je daarin te vinden hebt. En dus dat zijn twee belangrijke aspecten. Ook het bekrachtigen van het kind en het helpen van het kind om zijn zelfstandigheid en om stappen te durven zetten. We hebben als ouder vaak de neiging om onze kinderen te beschermen en als een kind een angst laat zien, om het kind heel erg onder onze hoede te nemen. Waarbij het ook belangrijk is dat je het kind helpt om die angsten te overwinnen en daarin stapjes te zetten en het kind daarin te helpen en het kind daarin een beetje los te laten en de ruimte te geven. Nou, dat is een basis in het stukje de hechtingstheorie, maar ook de podcast nummer 5, waar Margriet Noot heel veel mooie dingen vertelt over de hechtingstheorie van Neufeld. En laat je kind niet los, het in verbinding blijven staan met je kind. En dat speelt in alle fases van de ontwikkeling van het kind. De puberteit vraagt allerlei uitdagingen en er is soms het misverstand dat we kinderen moeten loslaten, terwijl ook in die fase het belangrijk is om te blijven werken aan de relatie en de verbinding. Want met dat fundament, met die wortels van de hechting, kan een kind ook beter de wereld ontdekken en ook veiligere relaties aangaan. Nou, wat verder een mooie theorie is om mee te nemen, die eigenlijk in ons werk ook veel terugkomt, is de systeemtheorie van Bronfenbrenner. En wat die systeemtheorie zo mooi laat zien, is omdat wij kinderen bekijken in hun context. Wij kijken niet alleen maar naar het kind en kindfactoren. Dus dan kijken we naar de aanleg, de rijping. Maar we kijken ook naar de omgeving. In welke context begeeft het kind zich? En wie horen daarbij? En dan kun je denken aan de ouders, de opvang, de school, vrienden, sportverenigingen. Maar er zitten ook weer kringen rondom de ouders heen. En wat eigenlijk het bio-ecologische systeem van Bronfenbrenner laat zien, is dat er in de kern staat eigenlijk het kind. En in de kern kijken we dan naar de intrapersoonlijke factoren van het kind. En dan kun je denken aan het temperament. Heeft het kind een makkelijk temperament of een moeilijk temperament? Of is het bijvoorbeeld een langzame, een slow starter? Belangrijk om te zien van, wat voor type kind heb ik voor me? En om dat kind heen hebben we het microsysteem in het systeem van Bronfenbrenner. En in dat microsysteem zitten eigenlijk alle relaties die het kind heeft met zijn directe omgeving. Dus dan kun je zeggen, het kind staat in relatie met zijn ouders, met grootouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, school, een oppas. En zo gaat het elke keer om face-to-face relaties van personen die elkaar beïnvloeden. He, dus het zijn in die zin is het een beetje de motor van de ontwikkeling van het kind. En dat betekent dat daar veel invloed van uitgaat. Dus dat zijn de microsystemen die om het kind heen bewegen en waar het kind een directe relatie mee heeft. Nou, één cirkel verder hebben we het over het mesosysteem. En het mesosysteem gaat over hoe de verschillende microsystemen interactie met elkaar hebben. En denk dan bijvoorbeeld aan een probleem wat zich voordoet op school of een leervraagstuk waarbij de ouders in overleg treden met de school van het kind. Dan hebben we het over een mesosysteem. En dat is ook belangrijk omdat je dus ziet dat dat ook weer invloed uitoefent op het kind. Als we dan het mesosysteem hebben, dus in de kern het kind, dan het microsystemen, dan het mesosysteem en dan hebben we daaromheen weer een kring. En daar spreken we over het exosysteem. En het exosysteem heeft een indirecte invloed op het kind. Daar kun je bijvoorbeeld denken aan een ouder die zijn baan verliest en de werkloosheid van die ouder zo indirect invloed heeft op het kind. He, dus dat heeft indirecte invloed. Dat komt van buitenaf via de kring van ouders. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de relatie van ouders met hun eigen ouders of hun eigen jeugd. Wat zo indirect weer invloed heeft op het kind. Nou, en dan daaromheen hebben we weer een cirkel en dat is het macrosysteem. Het macrosysteem gaat over wetten, normen en waarden die in de maatschappij leven. Instituties, politieke en religieuze normen. Alles wat daar omheen zit. En dan kun je ook denken aan social media en het virtuele milieu. He, dus dat hoort er ook nog bij. Dat zijn de belangrijke systemen van Bronfenbrenner. En wat doen wij nou binnen ons werk als kindbehartiger? Dat wij dus het kind kijken van wie is nou het kind? Vanuit zijn aanleg, zijn rijping. En wat voor temperament heeft het kind? Hoe is het met de intelligentie van het kind? De gezondheid van het kind? Hoe is de ontwikkellijn van het kind gegaan? En daar maken wij vaak een levenslijn ook van het kind om te zien, hey, komen bepaalde karaktertrekken voor al vanaf jongs af aan? Of is dat gevoed doordat er in de omgeving iets gebeurt? He, doordat het kind een scheiding heeft meegemaakt en is er daardoor iets veranderd in het gedrag van het kind? Of zit er al iets in het temperament van het kind? Wat ook in de opvoeding weer vraagt om bepaalde aansluiting van het kind. En wat wij het kind ook laten doen in onze praktijk en we ook vaak met ouders bekijken, is we maken een relatiecirkel. En eigenlijk zitten daar de cirkels van Bronfenbrenner in. Want daar zie je in de kern het kind staan. En dan vragen wij welke personen en welke omgevingsinstituties, kun je zo zeggen, zitten er om jou als kind heen. Hè, dus dan wie staat er dichtbij, wie staat er verder weg. En zo kijk je eigenlijk ook systemisch naar de lagen die om het kind heen bewegen. Daarnaast gebruiken wij het mattenspel. En het mattenspel geeft ook weer heel mooi systemisch weer. Waar is het kind? Met wie legt het kind zichzelf in verbinding? Wie staat er dichtbij? En hoe zijn deze verbindingen gelegd? En waar zitten de invloeden van deze systemen? Om te kijken wat daar op verschillende lagen gedaan kan worden. Dus het is niet zo dat er alleen maar aan het kind gedraaid kan worden en gekeken kan worden. Hey, wat kunnen we met het kind bewegen? Hoe kunnen we de stem vertalen? Hoe kan er bepaald gedrag anders gevormd worden? Welke emoties kunnen er naar boven komen? Het is ook heel essentieel dat we naar de omgeving kijken. En hoe is de opvoedstijl? Hoe kan er aangesloten worden bij ouders? Hoe beweegt het kind zich op school? Hoe beweegt het kind zich in andere omgevingen? Dus de systeemtheorie van Bronfenbrenner is een hele belangrijke om het kind in zijn context te plaatsen. Nou, ik had het daarnaast over de theorie van Piaget. Ook een hele mooie, waardevolle theorie van Piaget. De cognitieve theorie. Ik ben enorm fan van Piaget. En er is ook een heel mooi filmpje. Daar zal ik de link van plaatsen bij deze podcast. Om te bekijken die een hele korte, gemakkelijke uitleg aangeeft wat de theorie van Piaget is. Piaget die geeft eigenlijk een heel mooi, beeld van hoe kinderen cognitieve stadia doorlopen. En daar heeft hij het over assimilatie en accommodatie. En dat betekent eigenlijk dat assimilatie, we hebben te maken als we over de cognitieve gedragstheorie spreken, dat je een cognitief schema hebt. En cognitief schema betekent dat jij een bepaalde betekenis hebt, een cognitieve betekenis die in jouw hoofd zit. En op het moment dat wij gaan assimileren, betekent dat dat een nieuwe ervaring die je opdoet, past bij het schema wat er is. En die plaats je in dat schema. Op het moment dat we het gaan accommoderen, dan betekent het eigenlijk dat je een nieuwe ervaring zorgt dat jouw schema zich gaat aanpassen en dat jouw schema zich gaat uitbreiden. Dan geef ik even een voorbeeld. Stel dat een kind geleerd heeft om een blokje in een box te doen en die heeft op een gegeven moment een glas en dat glas staat gewoon naar boven aan waar je het ook het blokje in kan leggen. Dan hebben we het over assimilatie. Dit is een nieuwe ervaring, ik stop het in het glas, maar het past in de ervaring die ik heb. Op het moment dat het glas omgedraaid staat, dus met de onderkant naar boven, waar het dicht is, zal het kind eerst proberen, het jonge kind, om het vanuit daar naar binnen in het glas te krijgen. Dat lukt niet. Dan leert het kind om het glas om te draaien. Dus je doet een nieuwe ervaring op, waardoor hij ook leert, en zo kan ik het blokje er ook weer instoppen. Dat heet assimilatie. Dat zijn even twee aspecten binnen de cognitieve theorie. Waar Piaget het eigenlijk over heeft, zijn verschillende fases. En de allereerste fase is de sensomotorische fase. En dat is de fase echt in de eerste jaren van het kind. Die loopt tot ongeveer 2 jaar. En de sensomotorische fase is ook weer onderverdeeld in allerlei subfases. En dan kun je denken aan een fase waar, als je naar babytjes kijkt, die eerst allerlei dingen met hun zintuigen doen. Die hebben een zuigreflex, een huilreflex. En die opereren echt allereerst op basis van hun reflexen. Daarna gaan kinderen een bepaalde eerste gewoonte ontwikkelen. En die gewoonten zijn gericht op zichzelf, omdat dat iets prettigs oplevert en ze met zichzelf bezig zijn. Weer in die sensomotorische fase een stapje verder gaan ze zich richten op hun omgeving. En gewoonten hebben, maar in interactie met hun omgeving. Dus ze beseffen, ik kan iets doen waardoor ik een reactie uitlok bij iemand anders. Nog steeds in de sensomotorische fase. En weer een stap verder gaan ze experimenten bijvoorbeeld doen. Dus ze gaan met blokjes, ze gaan dat op elkaar stapelen, ze gaan dat op een andere manier naast elkaar leggen. Dus experimenten doen. Ook weer in die sensomotorische fase ontwikkelen ze vervolgens objectpermanentie. Dus dat ze gaan zien, een voorwerp, dat is er en als dat weg is, is dat er dus nog steeds, want het zit verstopt onder het kussen. Dus dat betekent cognitief dat ze steeds stappen verder komen en gaan beseffen, dat blokje, dat is er nog steeds als ik hem niet zie. En dus ook als mijn ouder uit beeld is, is die ouder er nog steeds, ook al zie ik hem niet. Allemaal cognitieve stappen, nog in die sensomotorische fase. Nou, en dan betekent op een gegeven moment dat je echt tot het echte leren en mentale representaties gaat maken. Dus dat je je voorstellingen kan maken in je hoofd, in je cognitieve proces. Een hele wat je zo bij kindjes kan zien als je die lijn er langs legt, dat ze cognitief allerlei stapjes zetten. En in de eerste jaren leren kinderen enorm veel. De fase daarna is de pre-operationele fase. En die loopt ongeveer van 2 tot 6 jaar. En die pre-operationele fase is echt nog die peuter-kleuterperiode, waar spraakontwikkeling zich ontwikkelt, die objectpermanentie is aanwezig, de taalontwikkeling neemt voor. En ze kunnen zich nog vaak fixatie, noemen we dat, op 1 ding tegelijkertijd focussen. En ze maken hierin nog denkfouten. Dus de spraaktaal neemt enorm toe, maar ze hebben vaak nog bepaalde grammaticale regels die ze nog niet helemaal snappen. Het egocentrisme is in het begin aanwezig en die neemt steeds verder af. En het logisch denken is nog niet aanwezig. Dus ze zitten nog heel erg in het magisch denken. En het kan zich dus nog op 1 ding tegelijkertijd focussen. En ze kunnen vaak nog geen oorzaak en gevolg aan elkaar koppelen. Dus dat is belangrijk om te zien dat als je het hier hebt over de cognitieve ontwikkeling, dat kinderen ook dingen nog letterlijk nemen. Dus als ouders tegen elkaar zeggen, wij houden niet meer van elkaar, dan heeft een kind nog een beperkt schema van liefde, cognitief schema. En wij als volwassenen hebben een veel uitgebreider schema van liefde, want we weten dat liefde meerdere vormen kan omvatten. Dat heeft een kind in deze leeftijd nog niet. En dat is ook een reden waarom we het zo belangrijk vinden dat er voorzichtig is. Dat je niet zegt tegen een kind, wij zijn uit elkaar, want we houden niet meer van elkaar. Een kind kan dan ook echt denken bij zichzelf, dan kunnen jullie dus ook niet meer van mij houden. Dat kan dus stoppen. Die neemt dat dus letterlijk. De derde fase in de theorie van Piaget is de concreet operationele fase. Nou, die zegt het al, het is van de fase van een beetje 7 tot 11 jaar. En het is concreet operationeel. Dit is de fase waar kinderen op school alles concreet leren. Ze leren tellen, hun probleemoplossend vermogen neemt toe. Ze kunnen dingen van verschillende invalshoeken bekijken. Ze leren op school bijvoorbeeld rekenen, maar bijvoorbeeld met knikkers. Het moet nog heel concreet zichtbaar zijn. Het abstractieniveau is nog niet aanwezig. Maar ze kunnen wel probleemoplossend denken. De hersenen gaan ook samenwerken. En op dat moment kunnen zij ook zien dat verschillende mensen verschillende verhalen hebben. En ze kunnen het van verschillende invalshoeken gaan bekijken. Dus in deze leeftijdsfase kan een kind ook begrijpen, papa heeft een verhaal, mama heeft een verhaal. Ik weet nog niet precies hoe dat allemaal in de context zit, maar er kunnen verschillende mogelijkheden zijn waarom iets heeft plaatsgevonden. Dus dat is ook belangrijk in deze fase. En dan de laatste fase hebben we het over de formeel operationele fase. Die loopt eigenlijk vanaf 11 jaar tot de volwassenheid. En die formeel operationele fase betekent dat kinderen echt meer abstractieniveau. Ze gaan op hoger niveau denken en kunnen hypotheses gaan toetsen en naast elkaar leggen. En langs de lijn leggen van allerlei problemen die zich voordoen. Wat in deze fase zo belangrijk is, en die theorie wil ik er dus ook bij halen als we het over de puberteit namelijk hebben. De puberteit is de adolescentiefase waar de puberteit een onderdeel van is. Die begint een beetje zo 11, 12, soms kan het vroeger beginnen, ook bij de lichamelijke ontwikkeling van een kind. En wat er in deze fase gebeurt, is dat een kind aan de ene kant dus het abstractieniveau, het anders denken vanuit de theorie van Piaget, gaat toenemen. En aan de andere kant heel erg de identiteitsontwikkeling gaat plaatsvinden. Een kind gaat zich in deze fase ook losmaken van ouders. En wat je daarbij ziet is dat kinderen eerst in een soort differentiatiefase zitten, waarbij ze de normen en waarden van hun ouders gaan bekijken en iets anders gaan vinden. Dan kan het zijn dat pubers in de uitvoeringsfase komen. En uitvoering betekent dat ze ook echt dingen anders gaan doen, zich minder aan de regels gaan houden, gaan experimenteren, zich kunnen identificeren met anderen. En dan komt er een fase waar ze zich ook weer wat meer zullen terugbewegen richting de ouders. En toch weer die geborgenheid wat meer op zullen zoeken. Wat voor ouders ook verwarrend kan zijn. Van een kind komt ineens terug, een soort aantrekken-afstoten effect. En uiteindelijk de stap zetten naar waar ze zich meer gaan verstevigen. Waar ze vanuit de theorie van Erik Erikson meer de commitments gaan maken. En waarom die theorie van Erik Erikson en Piaget zo belangrijk zijn, zeker als we kijken naar kinderen in een scheidingssituatie, is dat wij kinderen een stem geven. Wij geven kinderen een positie en dat is ontzettend belangrijk. Maar daarbij is het ook ontzettend belangrijk om hun stem, hun belevingswereld, in perspectief te plaatsen. Kijkend naar de lat van hun cognitieve ontwikkeling, hun identiteitsontwikkeling, waar ze zitten in hun levensfase. Kinderen vanaf 12 jaar hebben ook de mogelijkheid om hun stem te uiten in de rechtbank. En daar is voorzichtigheid mee geboden. Ook als professionals werken met kinderen is er voorzichtigheid geboden met kan een kind in die fase geheel authentiek zijn. Authentiek voor de leeftijdsfase en de levensfase en de ontwikkelfase waarin je zit, dat zeker. Maar als je dan de theorie van Piaget meeneemt, je zit nog in abstractieniveau, hypotheses toetsen, je hele cognitieve proces loopt door tot in je volwassenheid. Daar ben je dus nog niet op je 11e, 12e. En dan kijk ik naar de theorie van Erik Erikson, waar de identiteitsontwikkeling start en waar kinderen echt in de fase komen waar ze een identiteitsverwarring meemaken. En dat staat eigenlijk in de theorie van Erikson voordat kinderen nog geen bewuste keuzes kunnen maken, de context nog niet kunnen overzien, zich soms identificeren met iemand die een bepaald beeld heeft en dat ze denken dat dit kan kloppen. En ze kunnen identiteitsblokkade hebben. En dat betekent een foreclosure wat kinderen doen, dat ze dus zich gaan aansluiten bij iets omdat ze niet weten wat ze anders moeten doen. En een soort blokkade hebben en dan maar doen wat ze denken dat op dat moment past. En in deze fase moeten kinderen volgens de theorie van Erikson gaan experimenteren, gaan exploreren. Ze gaan zich dus identificeren, ze gaan keuzes maken, ze vallen, ze maken fouten. Ze kunnen het niet overzien en pas eigenlijk tegen het eind van die identiteitsontwikkelfase, waar je dus richting de volwassenheid gaat, gaan kinderen commitments maken. En dan hebben ze dus diverse fases doorstaan met allerlei keuzes, met vallen en opstaan, dingen die fout zijn gegaan. En dan pas kunnen ze beseffen, oké, dit is wat het is en deze keuze maak ik nu en dit past bij mij. En dan zit je dus richting de twintiger jaren. En dat maakt ook dat wij echt voorzichtigheid moeten bieden met wat kinderen uiten, hoe ze het uiten, welke beleving ze daaraan koppelen, of ze opkijken tegen anderen, waarom ze iemand afwijzen. En zo is ook bij het onderwerp van ouderverstoting zijn deze theorieën erg van belang. Om te kijken als een kind heel erg zwart-wit denkt, niet meer in de liefde kan geloven van een ouder afwijst, alleen maar slecht kan denken, normen en waarden van één iemand aanneemt. Een soort vervormde identiteit waar die aan vastgekoppeld zit. Dat betekent dat een kind de context niet allemaal kan overzien. En als je dan de cognitieve ontwikkeling van Piaget meeneemt en de theorie van Erik Erikson, dan zie je dat dit enorme uitdagingen biedt in deze leeftijdsfase van kinderen. Wat er in de puberteit nog bij komt kijken, is dat de hormonale ontwikkeling van de kinderen natuurlijk enorme beweging maakt. Het testosterongehalte neemt enorm toe en testosteron heeft ook weer invloed op de hersenontwikkeling, op de rechter- en linker hersenhelft, maar ook op agressie, felheid. Dus agressie hoeft niet altijd in geweld te zijn of in fysiek. Dat kan ook verbaal zijn, dat kan ook reactief zijn, dat kan ook doelgericht, instrumenteel zijn. Maar dat neemt toe. Dus dat in deze fase kan dat dus ook pittigheid van kinderen doen toenemen, de uitingen die kinderen doen toenemen. En dat kan ook bij kinderen die meer internaliseren, angsten doen versterken. Dus het is ontzettend belangrijk om in deze fase, in die adolescentiefase en eigenlijk in alle ontwikkelingsfasen van kinderen, de hele context mee te nemen waarin het kind zich beweegt. Dus het is niet alleen maar luisteren naar de stem en de wensen en de behoeften. Wat wij als kindbehartiger doen is dus echt breder kijken en deze verschillende theorieën meenemen. Ik hoop dat jullie in deze podcast wat meer informatie tot jullie hebben kunnen nemen over de systeemtheorie van Bronfenbrenner, de hechtingstheorie van Bowlby en het onderzoek van de vreemde situatie van Mary Ainsworth en de cognitieve theorie van Piaget en de theorie van Erik Erikson. Een aantal waardevolle theorieën die echt belangrijk zijn om mee te nemen in ons werk. Wij doen binnen ons werk ook veel aan psycho-educatie. Dan nemen we dit soort theorieën ook mee. En het is ontzettend boeiend om boeken over deze onderwerpen te lezen. En zo is bijvoorbeeld de ontwikkelingspsychologie van voor kinderen is heel erg waardevol. En je hebt enorme mooie boeken van Jacob Richter die heel veel informatie geven over deze verschillende stromingen. En om daar eens wat meer over te weten. Ik zal in deze podcast het filmpje van Piaget delen, zodat deze nog rustig nagekeken kan worden. En dan gaan we op naar een volgende podcast weer. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.